Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een dam, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89, het 19e vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal ons een gedeelte worden gelezen uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, het zevende hoofdstuk. 2 Korinthe 7, maar eerst stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: en gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. 6e gebod, gij zult niet doodslaan. 7e gebod, gij zult niet erfbreken. 8e gebod, gij zult niet stelen. 9e gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. 10e gebod, gij zult niet begeren uw naastens huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu 2 Korinthen 7. Terwijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleesjes en des geestes, volleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. Geeft ons plaats. We hebben niemand verongelijkt. We hebben niemand verdorven. We hebben bij niemand ons voordeel gezocht. Ik zei dit niet tot uw veroordeling, want ik heb tevoren gezegd dat gij in onze harten zijt om te samen te sterven en te samen te leven. Ik heb veel vrijmoedigheid in het spreken tegen u. Ik heb veel roem over u. Ik ben vervuld met vertroosting. Ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. Want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad, maar we waren in alles verdrukt. Van buiten was strijd, van binnen vrees. Doch God, die de nederigen vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welke hij over u vertroost is geweest, als u ons verhaalde uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij, alzo dat ik te meer verblijd ben geweest. Want hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, het berouwt mij niet, hoewel het mij berouwd heeft. Want ik zie dat dezelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd, u bedroefd heeft. Nu verblijd ik mij, niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid der wereld werkt de dood. Want zie, ditzelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden? Hoe grote naastigheid heeft het in u gewrocht? Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak. In alles hebt gij uzelf bewezen tegen te zijn in deze, rein te zijn in deze zaak. Hoewel ik dan aan u geschreven heb, dat is niet om diens wil die onrecht gedaan had, nog om diens wil die onrecht gedaan was, maar opdat onze vlijtigheid voor u bij u openbaar zou worden in de tegenwoordigheid Gods. Daarom zijn wij vertroost geworden over uw vertroosting en zijn nog overvloediger verblijd geworden over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest van u allen verkwikt is geworden. Want indien ik iets bij hem over u geroemd heb, zo ben ik niet beschaamd geworden. Maar gelijk wij alles met de waarheid tot u gesproken hebben, alzo is ook onze roem, die ik bij Titus geroemd heb, waarheid geworden. En zijn innerlijke bewegingen zijn te overvloediger jegens u, als hij u alle gehoorzaamheid overdenkt, hoe gij hem met vrezen en beven hebt ontvangen. Ik verblijd mij dan dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben.
Psalm 42, vers 1, 4 en 7. Het heigend herderjacht ontkomen, denk aan u, o God, in het klagen, o mijn ziel, wat buigt ge u neder. Inmiddels wordt er gecollecteerd. Tijdens het zingen wordt er dus gecollecteerd voor diaconiekerk en kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we willen vanmorgen Gods woord prediken uit 2 Korinthe 7, 10e vers. 2 Korinthe 7, dat is de tekst, vers 10. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. Tweeërlei droefheid in Korinthe. Verschil in oorsprong. Het is een droefheid naar God, droefheid der wereld. Verschil in openbaring. Die ene droefheid naar God, die werkt een onberouwelijke bekering. En de droefheid der wereld werkt de dood. En er is ook een verschil in uiteinde. Die ene droefheid werkt tot zaligheid en de ander tot de dood. Dus tweeërlei droefheid in Korinthe. Verschil in oorsprong, verschil in openbaring en ook verschil in uiteinde. Opnieuw ligt er een gedeelte van de tweede Korinthebrief voor ons. Paulus heeft die gemeente gesticht. En nadat hij er vertrokken is, die gemeente daar in het zuiden van Griekenland, heeft hij grote zorgen over die gemeente. Daar zijn allerlei dingen die niet goed zijn. En Paulus die schrijft een brief. De eerste Korinthebrief heeft hij geschreven. Daarin wijst hij op de zaken die daar speelden. Vervolgens heeft Paulus een bezoek aan Korinthe gebracht. Een tussenbezoek zou je kunnen zeggen. En dat is niet goed gevallen in Korinthe. De problemen zijn eerder toegenomen dan afgenomen. En als Paulus dan eigenlijk zo terugkomt, dan heeft hij een andere brief geschreven. Die brief die is verloren gegaan, we noemen dat wel de tranenbrief. Ik heb u lieden uit veel verdrukking en benauwdheid des harten met vele tranen geschreven. En die brief die wordt bezorgd door Titus in de gemeente van Korinthe. En we begrijpen natuurlijk wel dat Paulus vol spanning heeft afgewacht hoe zal dan deze brief vallen in de gemeente. En ik heb het vorige week al gezegd, Paulus rust niet. Hij is in Efeze, maar hij reist naar Troas en hij steekt de Egeïsche Zee over. En hij gaat in Macedonië zijn broeder Titus zoeken. En eindelijk, ja, daar ontmoeten die twee broeders elkaar. En dan mag Titus goede berichten uit Korinthe meebrengen en zeggen, ze hebben gebogen onder uw woorden, ze zijn bedroefd geworden over hun zonde en ze willen zich beteren en bekeren. En zo is Paulus getroost vanwege die goede berichten van Titus die hij mag ontvangen. En dan schrijft hij de tweede brief naar Korinthe. 54, 55 na Christus vanuit Macedonië. En dan merk je als je die tweede Korinthebrief leest, dat daar ook een zekere opluchting uitspreekt. En een blijdschap en ook een vertrouwen. De tranenbrief heeft hen wel bedroefd, vers 8. Maar het is een droefheid geweest tot bekering, vers 9. En dan gaat Paulus een gezegde aanhalen en dat is onze tekst. Want, zegt hij, zo is het toch, want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. En nu gaat het vanmorgen in de preek over twee soorten van droefheid daar in Korinthe. Maar dat geldt voor alle tijden. Dat geldt voor alle plaatsen. Dat geldt ook vanmorgen voor ons. En zo moeten we luisteren naar de preek. Het is het een of het ander. Het was in Korinthe zo en het is vanmorgen hier in Schravenpolder zo en overal. Het is of de droefheid naar God of de droefheid naar de wereld. We hebben één van de twee, geen derde weg. Droefheid naar God, droefheid naar de wereld. eerst de positieve zijde. Zo staat het hier in die spreuk, want waarschijnlijk is het een spreuk, een gezegde geweest. De droefheid naar God en dan de droefheid der wereld. Gemeente, tot onderwijs, tot ernstige waarschuwing, maar ook tot aansporing en tot bemoediging. Onze eerste gedachte, verschil in oorsprong. En dan houden we bij ieder punt, gemeente, maar de lijn van de tekst aan. Dan eerst over de droefheid naar God en dan over de droefheid der wereld. Want de droefheid naar God. Paulus zegt, u bent bedroefd geweest, maar het is de droefheid geweest tot bekering. Zo was het in Korinthe. Ze hebben gebogen onder die brief van Paulus en ze zijn bedroefd geworden over hun zonde en ze hebben hun leven gebeterd. Want de droefheid naar God werkt de zaligheid en de droefheid der wereld werkt de dood. En zo komt Paulus dus, zei ik al, bij die spreuk, een algemeen gezegde vol onderwijs over twee soorten droefheid. En gemeente, leg uw hart er dan eens naast. En jullie ook, jongens en meisjes, want het gaat ook over jullie leven. Jongeren, de droefheid naar God. De droefheid. Dat woord droefheid, dat wordt door Paulus nogal eens gebruikt in deze brief, in deze tweede zendbrief. En wat betekent nu dat woordje droefheid? Nou, dat woord droefheid, dat betekent innerlijke smart en pijn en leed. Dus verdriet van binnen in je hart. Het betekent ook iets van de uitgangen, de verlangens van het hart waar je mee bezig bent. En dan zijn er twee soorten droefheid. Het is een levensgroot verschil, ja, het is een eeuwig verschil. Eerst zegt Paulus in die spreuk de droefheid naar God. Dat betekent de droefheid overeenkomstig God. Dat staat er letterlijk in het Grieks. De droefheid overeenkomstig God. Kanttekening 20 zegt dat is de droefheid die van God komt en die gode, die God, die de Heere aangenaam is. De droefheid overeenkomstig God. De droefheid die van God komt. Dat is de droefheid naar God. Die droefheid werkt God in het hart van mensen. Die droefheid werkt jezelf niet. Die droefheid wordt door God in het hart gewerkt. Het is een werk vanuit zijn welbehagen. Waarin hij zich uitstrekt en neerbuigt. Waarin hij zich neerbuigt tot verloren zondaren. Waarin hij zich uitstrekt naar verloren zondaren. En zijn werk in hun hart doet. Want gemeente van nature, zoals wij geboren zijn, hebben wij, jongens en meisjes, een koud hart. Een dood hart. Een gevoelloos hart. Ezechiël zegt een stenen hart. Dat is koud en dood en gevoelloos. In het paradijs was het anders. We stonden in de goede verhouding met de Heere. We kenden de Heere en we waren innerlijk en uiterlijk zuiver en rein en heilig. En we leefden om eeuwig te leven. Maar in de zondeval zijn we van de Heere afgevallen, is de verhouding van met God ook verbroken. We zijn moedwillig ongehoorzaam geweest. En daarom is het zo nodig dat er door God een begin in je leven komt. Dat de Heere gaat werken in je leven. Dat de Heere dat stenen hart, dat dode hart, dat koude hart, dat gevoelloze hart wegneemt. En ons, om het dan even met Ezechiël te zeggen, een vlezen hart, een levend hart te schenken. Gemeente. En dat is nu zo nodig in ons leven. In de bekering wordt die droefheid naar God gewerkt. Dat doet de Heer op het moment dat hij de zondaar van dood levend maakt. En dat werkt God door zijn woord. Dat is toch gebeurd in Korinthe? Die mensen die tot bekering kwamen in Korinthe, velen staat er, in Handelingen 18, we hebben dat gehoord, hem horende kwamen, geloofden en ze werden gedoopt. Dat waren nu allemaal mensen die hebben ook die droefheid naar God leren kennen. Kijk, hier is het in het verband van de tekst dat ze opnieuw tot droefheid kwamen en dat ze hun leven beterden en ook zaken in de gemeente opruimden en verbeterden. Maar zo is het in de waarachtige bekering met die Korintiërs gegaan en zo gaat het altijd als de Heere werkt in ons leven. Dan komt er die droefheid naar God, dan ga ik naar binnen kijken in mijn leven. En weet je wat ik dan ga zien? Dat ik een overtreder ben van Gods wet. Ik heb de Heere door mijn zonden zoveel verdriet gedaan. En ik heb al die geboden overtreden. Als we iedere zondag die wet horen, zoals we dat vanmorgen hebben gehoord, dan wordt het vaak gezegd, vooraf stellen wij ons onder de tucht van de wet van de Heere. En de tucht, dat wil zeggen, ja, dat we onder die wet moeten gaan leren buigen. En dat die wet ons moet veroordelen en dat wij dan als arme smekelingen om genade moeten leren roepen, omdat wij wetsovertreders zijn. Dan komt er iets van benauwdheid en droefenis in ons hart. Niet alleen benauwdheid, niet alleen angst, maar ook droefenis, bedroefdheid. De droefheid naar God. En gemeente, dat is niet dat je zegt, nou ja, de droefheid naar God, dat is het stukje, dat is het begin, hè, dat eerste stukje van het nieuwe leven. Als iemand bekeerd wordt en uiteindelijk groei je daar dan bovenuit en dan ken je, ja, dan hoef je dat eigenlijk niet meer te kennen, die droefheid naar God. Dat hoort alleen bij het eerst beginnende leven. Dat is niet waar. De droefheid naar God, dat duurt een heel leven lang. Dat wordt ook verdiept in het leven. Lees maar in de kanttekening 20, waar ik net al iets van aanhaalde. Dan staat er bij die droefheid naar God. Dan moet je kijken, zeggen de kanttekenaren, naar de voorbeelden van David en de verloren zoon, de zondares, aan Jezus' voeten. En Petrus, die vier voorbeelden noemen ze dan. Nou, denk aan David, jongens en meisjes. Daar was toch steeds opnieuw weer droefheid naar God in zijn leven en Petrus toch ook, omdat er steeds ook opnieuw weer zonden waren. Gemeente, nu hoop ik dat de Heere ons stilzet. Als we nog voortleven zoals we geboren zijn. En dat de Heere vanmorgen in het hart van een jongen, van een meisje, van een jongere, van een oudere, toch die droefheid naar de Heere werkt. Dat doet de Heere. Nog steeds. En daar gebruikt hij zijn woord voor. Die droefheid naar God is ook aangenaam voor God. Nogmaals kanttekening 20, die van God komt en Gode de Heere aangenaam is. Die droefheid van de Korintiërs. Dat ze zich beterden en dat ze luisterden naar de brief van Paulus, dat was natuurlijk voor Paulus aangenaam. Wat was hij blij toen Titus het zei daar in Macedonië. Ze hebben gebogen, Paulus, ze hebben gebogen. Wat was Paulus verblijd, wat was het hem aangenaam. Maar deze droefheid is de Heere aangenaam. Deze droefheid werkt God zelf naar zijn raad en naar zijn wil. Die droefheid, die werkt hij in het hart. Dat is zijn eigen werk. Die droefheid is ook verbonden aan zijn zoon en daarom is het hem aangenaam. Die droefheid naar God, dat merkt zo'n zondaar, dat weet zo'n zondaar niet. Op het moment van de wedergeboorte, ik heb het al zo vaak gezegd, dan wordt de mens van Adam afgesneden en in Christus ingeplant. Dan beginnen die sappen van Christus al te stromen. Hij is mij onbekend, maar toch in die droefheid naar God, vanaf het eerste begin is er een verbinding aan Gods Zoon. En daarom gaat een mens zich voor de Heere vernederen. Maar daarom komt er ook iets van dat vertederen in zijn hart. Dat verbroken hart, die verslagen geest. Dit werk is nodig. Dat goddelijk begin in ons leven, de droefheid der wereld, die heeft ook een begin. Maar je droefheid der wereld werkt de dood. Gemeente, dat is het onderscheid tussen leven en dood. De droefheid der wereld, wat is dat dan eigenlijk? Kanttekening 21, dat is die in wereldse mensen is om het verlies van wereldse zaken. Of die uit vrees van Gods straf alleen wordt veroorzaakt. Dat gaat over de dingen van de wereld. Droefheid der wereld, dat wil zeggen, je bent alleen maar bezig met de dingen van de wereld. Je bent alleen maar bezig met de dingen van deze aarde, van hier beneden. Daar bekommer je jezelf om, daar ben je mee druk, daar ben je druk mee, daar ben je mee bezet. Van de vroege morgen tot de late avond en dan ook soms nog 's nachts. Die droefheid der wereld, die ligt beneden, die komt niet van God, maar die, ja, dat is uiteindelijk ons eigen hart. We zijn soms ook wel eens wat bang voor de gevolgen van de zonde. Daar zijn we ook wel eens bedroefd om natuurlijk, over dingen die niet goed gaan. Daar hebben we verdriet over. En soms zijn we ook bang voor de straf, maar het is een droefheid van beneden en die blijft beneden. In kanttekening 21 staan ook voorbeelden van die droefheid der wereld. Bijvoorbeeld Agab staat er dan. Agab, die was bang voor de straf. De Heere had door Elia gezegd dat hij gestraft zou worden. Maar hij brak niet met zijn zonde. Dat was de droefheid der wereld. En Judas, wat had hij een spijt, een wroeging in zijn hart. Ik heb verraden het onschuldig bloed. Maar hij had alleen maar droefheid over het gevolg van zijn zonde. En wilde niet buigen onder God. En Achitofel, zijn naam wordt hier ook genoemd. Dat was die wijze raadsman van David. Het gaat bij Achitofel om zijn eigen eer, om zijn eigen wijsheid, om zijn eigen roem. En als daar iets tegen inkomt, ja, dan is er bij Achitofel de droefheid der wereld die de dood werkt. Als hij de hand aan zichzelf slaat. Gemeente, de droefheid moeten we natuurlijk niet meten aan de hoeveelheid tranen. Want je hebt mensen die kunnen heel veel huilen en tranen laten zien, maar dat wil nog niet zeggen dat ze dan de droefheid naar God kennen. Het gaat erom die droefheid, die innerlijke smart in het hart, dat wij God door onze zonden vertorend hebben en hem verdriet hebben aangedaan. Die droefheid der wereld, die is ook niet aangenaam voor God. Die gaat tegen hem in. We gaan tegen zijn woord en zijn wet in. Gemeente, die is werelds van aard. Nou, verschil in oorsprong, dat was onze eerste gedachte. De droefheid naar God, die komt van God. Die is Gode aangenaam. De droefheid der wereld, dat is alles van hier beneden. Dat is beneden en dat blijft ook beneden. Nu verschil in openbaring. Hoe kun je dat nu zien? Dat is onze tweede gedachte. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering. Bekering, het woord wat hier gebruikt wordt, dat wil zeggen verandering van gedachten. Vorige week zondagavond in de preek over de waarachtige bekering kwam dat ook nog naar voren. verandering van gedachten, de innerlijke gezindheid. En gemeente, dan moeten we vers 11 er eigenlijk bij lezen, want dan zegt Paulus, want zie ditzelfde dat ge naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote naarstigheid heeft het in u gebracht. Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak. 7 woorden worden hier gebruikt die te maken hebben met die echte bekering, die waarachtige bekering. Je kunt het zien. Je kunt het merken in je leven, of je die droefheid naar God kent. Toe, gemeente, luister dan eens. Want hier gaat het om de Bijbelse kenmerken die de Heere werkt in het hart van zijn kinderen. 7 woorden hier in vers 11, naarstigheid. Dan staat er in het Grieks, spoede. Wij kennen dat wel van het woordje spoed, haast. Het heeft ook met ijver te maken. Zorgvuldigheid over de zonde, bekommernis om die te beteren, kanttekening 22. Dat was er in Korinthe. En zo gebeurt dat als die droefheid naar God in je leven wordt gewerkt. Dan komt er een ijver, een drang om je te beteren en te bekeren. Dan ga je werken om het weer goed te krijgen tussen God en je hart. Je komt in het werkhuis terecht, wordt er dan wel eens gezegd. Je gaat werken om het weer goed te krijgen met de Heere. En je werkt er ijverig voor. Je wil dit veranderen en je wil dat verbeteren. En zo wil je denken aangenaam te zijn voor God en aangenaam te worden voor God. Maar wat ben je dan nog blind uiteindelijk voor de zaligheid en ook blind voor Christus. Dan kom je in die doodlopende wegen terecht. Geen verbetering meer van mijn kant mogelijk. Dan is het zo nodig en dat gaat de Heere dan ook werken in het leven van die waarachtige bekering, van die droefheid naar God. Dat het geopenbaard wordt van een andere kant. Dat vanuit het woord dat er één gekomen is niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Maar wie is hij dan toch? Ik krijg naarstigheid, spoed, ijver om het weer met God in orde te krijgen. Zijn er van die mensen vanmorgen, jongeren of ouderen, die daar misschien mee bezig zijn? Die dat allemaal niet zo kunnen verklaren wat er in hun leven gebeurt op dit moment, maar die maar één vraag en één verlangen hebben. En dat zijn, ja, dat is eigenlijk de werkzaamheid van hun hart, van hun ziel. Het moet goed komen met God, mijn ziel, doorzie toch uw lot. Hoe zult ge het rechtvaardig verschijnen voor God? En dan ga ik proberen om dat van beneden naar boven weer goed te krijgen. Natuurlijk, dat is begrijpelijk en toch, het is nodig dat ons dan eens alles afgenomen wordt. En dat we geestelijk eens onze 2 benen gaan breken, opdat er dan ook plaats mag komen voor dat werk van Christus. Verantwoording, dat hoort er ook bij het tweede woord. Apologia staat er in het Grieks. We kennen het van het woord apologie, een verdedigingsschrift. Calvijn zegt bij dat woord, dan ga je je schuld bekennen. En dat was in Korinthe echt zo bij die tranenbrief, die brief die werd bezorgd. En dat woord dat deed kracht. Ze gingen ja hun zonde laten met die zonde, bepaalde zonden in de gemeente breken. De zonde opruimen, de boze uit het midden van hen wegdoen. En zo bogen ze onder het woord van Paulus, onder het woord van God. En zo moet dat ook, zo gebeurt dat ook in het leven. Ik ga buigen onder God, ik ga mijn schuld bekennen. Heere, ik heb tegen u zwaar en menigmaal overtreden en misdreven. dat hoort bij die droefheid naar God. En dat is ook niet één keer in je leven, maar dat is je leven lang. Die voorbeelden die genoemd worden, David, toen hij daar gevallen was, opnieuw gevallen in de zonde, toen heeft hij die verantwoording, dat bekennen van de schuld, opnieuw zo hartelijk mogen doen. En Petrus, jongens en meisjes, die apostel, die discipel die zoveel voor de Heere Jezus wilde doen, maar die geestelijk ook zijn twee benen brak. En uiteindelijk moest zeggen, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb, maar wel in de vernedering van zijn hart. Die tranenbron die droogt niet op. Onlust. Ja, dat is het derde woord. Dat is eigenlijk iets van verontwaardiging. Dat heeft met de bezwaardheid te maken over onze zonde, zegt de kanttekenaar. Ik denk aan die last, hè, zulke last van zonde en plagen. De christenreis, daar kom je die man tegen die gebukt is onder de last van zijn zonde. Dan neem je je zonden kwalijk, zegt de kanttekenaar. Dan ben je zo bedroefd over je zonde, dan neem je het jezelf kwalijk. Dan ben je zo ontzaglijk verdrietig, ja dan is het niet alleen. Dan is het ook zo dat je een walging krijgt over jezelf vanwege je zonden, zoals Ezechiël het zegt. Ik zal maken dat ze een walging van zichzelf zullen krijgen. Een mishagen aan onszelf, zegt ons avondmaalsformulier. Het hoort bij de droefheid naar God. De verontwaardiging over onze zonden, de walging vanwege onze zonden. O, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Vrees, dat is het vierde woord. Dan staat er in het Grieks phobos. Wij kennen het nog wel van het woordje fobie. Dan ben je ergens bevreesd voor, ergens bang voor. Maar hier dat woord vrees, dat betekent eigenlijk ook ontzag hebben voor God. Dus niet alleen bangheid of angst, dat is het niet, mensen. Maar dan is het vooral dat ontzag voor God. Niet alleen maar bang voor de straf, hè, dat is in wereldse mensen. Maar dies wordt gij, Heere, met beving, recht, kinderlijk gevreesd, zingen we in Psalm 130. En in het hart van zulke mensen is een mengsel van vrees, maar ook van hoop. Vrees, verlangen, dat is het volgende woord, dat is een sterke begeerte om de zonde te beten. Die verloren zoon, jongens en meisjes, die wordt hier ook genoemd in de kanttekening, dat hoort bij die droefheid naar God. Die verloren zoon, die kwam tot zichzelf, hè. En die kon het niet meer uithouden bij die zwijnentrog, bij die voerbak van de varkens. Alles moest goed komen met zijn vader. En toen kreeg hij zo'n sterk verlangen. Ik zal opstaan en tot vader gaan, mijn vader gaan. En dan zal ik zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben het niet waardig. Maar maak me dan maar als een van uw huurlingen. Zitten er zulke mensen in de kerk of thuis met dat begeren, het moet goed komen. Een verloren zoon, verloren dochter, ijver, dat is ook zo'n sterk woord. Dat is een brandende verlangen om met je zonde, het brandende verlangen om met je zonden te breken. Een radicale breuk. En dat wordt ook echt zo gedaan, hè? Als je dan echt werelds, helemaal werelds ook leeft. Dan gaat die muziek eruit en dan gaat die wereldse muziek eruit. En die films en die wereldse kleding, dat gaat niet meer. En die wereldse uitstraling, dat wil ik niet meer. En mijn wereldse vrienden. Dan ga ik me richten op de dingen van de Heer. Uit liefde. Uit liefde. Ik kan het niet meer. Ik wil het niet meer. En gelukkig, het hoeft ook niet meer. Wat kan dat bevrijdend zijn? Misschien zit je zo wel in de kerk. En dat je voelt, het moet anders worden. Maar ik kan er niet mee breken. En dan zegt de Heere, de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering. Een onberouwelijke bekering. Breek ermee. Neem er afscheid van. Wraak. Wraak, dat is ook iets van wraak over je eigen zonde, zegt Calvijn. En dan denk ik aan zondag 33 vorige week. Die zondesmart, die zondehaat, die zondevlucht, die zondares, hè, die voor dat voorbeeld wordt hier ook genoemd. Die ligt daar aan de voeten van de Heere Jezus, Lucas 7. En dan mag ze haar zonde belijden en ook haar liefde belijden. En wat kom je daar dan achter? Dat je levenslang, gemeente, dat je levenslang ongelijkvormig blijft aan het beeld van God. En daarom is het een levenslange droefheid. En die werkt een onberouwelijke bekering, onberouwelijk. Dat is een bekering zonder berouw. Dat is eigenlijk berouw zonder berouw. Daar krijgt een zondaar nooit spijt van. Echt niet. Een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Een onberouwelijke bekering. Dat mag je aan ieder kind van God vragen. Heb je er nu spijt van dat je de Heere mag kennen? Heb je nu spijt van dat leven, van die droefheid naar God? En alles wat er bij die droefheid naar God in je leven komt? Nee. Nooit spijt. Hoewel ze struikelen en vallen, ja dat wel. Maar toch, hoe lief. En uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. De droefheid der wereld. Komt dat ook naar voren? Jazeker. Die droefheid der wereld werkt geen bekering. Dan blijf je gewoon dezelfde die je bent. Dan blijf je dezelfde, je handhaaft jezelf. Je blijft staande voor God. Er komt geen inkeer. Dan is het net als bij Kaïn. Dat voorbeeld wordt hier ook genoemd bij de droefheid der wereld. Na een erge zonde zegt hij, ben ik mijns broeders hoeder? We blijven in de droefheid der wereld op onszelf gericht. En dan gaat het er natuurlijk niet om dat we die zonde van Kaïn doen. Maar dan gaat het over die inleving. Dan gaat het over ons hart. Ons hart dat eigenlijk hetzelfde blijft. Ons hart dat zich handhaaft voor God. Gemeente, bij de droefheid der wereld hoort ook ongebrokenheid. Dat je niet buigt voor God. Dat je niet verbroken wordt onder God. Kaïn zegt, mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven worden. Zulke mensen buigen niet voor God en buigen nooit voor God. Het is de zondedienst die we doen, gemeente. En waarin we blijven leven. Dan hebben we geen afkeer van de zonde. Dan hebben we hoogstens angst voor de straf. Misschien een overtuiging in ons geweten. Maar we gaan steeds verder. We verharden ons. Die eeltkorst op ons hart, die wordt steeds dikker. Kaïn ging uit van het aangezicht des Heren. Gemeente, wat is het nu bij ons? Wat is het nu bij u en wat is het nu bij jou? Bij mij. De droefheid der wereld. De droefheid naar God werkt de onberouwelijke bekering. En de droefheid der wereld die werkt ook. Kennen we nu iets van die kenmerken van de droefheid naar God? Of is in ons leven nog alleen maar die zelfhandhaving? Ik zal handhaven. Dat staat in de Dat staat in de wapenspreuk van Nederland. Je mentiendré, ik zal handhaven. En zo zijn we van nature allemaal, ik zal handhaven. Ongebroken. De zonde dienen en blijven dienen, mezelf in het middelpunt en dan verharden. Gemeente, er is ook verschil in uiteinde. We gaan het zien in het derde punt, maar dan zingen we eerst. Psalm 32, vers 3. Dat gaat over die droefheid naar God. Ik bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. Psalm 32, vers 3. Tweeënlei droefheid in Korinthe. Verschil in oorsprong, verschil in openbaring, verschil in uiteinde. Want wat staat er nu van die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, tot behoud, tot redding, tot verlossing, tot heil, tot heling. Dat is uiteindelijk het doel. De droefheid naar God werkt zaligheid, werkt heil, werkt heling, dat het weer goed mag komen en goed mag zijn, eeuwig goed mag zijn tussen God en ons. En daarom die droefheid, daarom al die werkzaamheden, daarom die verantwoording en die onlust en die vrees en dat verlangen en die ijver en die wraak, dat hele leven is, alles moet meewerken, totdat het weer goed is met God, totdat een zondaar de zaligheid, de eeuwige zaligheid mag ontvangen bij God, om de Heere Jezus Christus. En daarom werpt de Heere neer om op te richten, en verdrukt God om te vertroosten. die ons vertroost in al onze verdrukking. We hebben het vorige week gehoord van Paulus. God vernedert, ja zeker, dat heeft hij bij Paulus gedaan, dat heeft hij bij Titus gedaan, dat doet hij bij al zijn kinderen. Maar dat doet hij om ze ook te zijner tijd te verhogen, op zijn tijd te verhogen, tot zaligheid. En dan geloof je toch wel, gemeente, dat hier bij tijden er iets al van die zaligheid mag genoten worden in het leven van die mensen die die droefheid naar God kennen. Zeker, in de eerste tijd mag er soms al iets van die zaligheid ervaren worden in die tranen in de tranen van de droefheid naar God in het begin. Daar ligt soms al zoveel zoetheid in, zeggen we dan. Dat is soms al zo goed, dat zou je voor de wereld niet willen missen. Want die wereld en alles van de wereld en dat vorige leven, dat was zo arm. Dat was zo ellendig. En dan dat hongeren naar God en dat dorsten naar God, hè, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Dat geeft toch ook al iets van vreugde en blijdschap. In al je armoede en in al je zoeken, maar er is toch iets, ja, laat ik het zomaar zeggen, je voelt er iets van de gunst, van de genade van de Heere in. Echt waar. Ook al in die eerste overtuigingen. Tot zaligheid. Gemeente, het is een werk uit God. En daarom is het tot zaligheid. Paulus zegt in 2 Korinthe 5, al deze dingen zijn uit God. Als God in je leven begint, en als God het voortzet, en als God het voleindigt, dat is toch uit God. En daar is Paulus diep van doordrongen als hij die goede berichten krijgt in Macedonië van zijn broeder Titus. Het is een droefheid naar God tot zaligheid. Een droefheid naar God. Die komt van God. Nog een keer kanttekening 20. Die komt van God. Die is Gode aangenaam. En die brengt de zondaar tot God. We konden onze vaderen dat toch kernachtig zeggen. Zomaar in een paar woorden in zo'n kanttekening is eigenlijk precies de kern. Dat werk des Heeren, het komt van God, die droefheid naar God. Het is God aangenaam. En het brengt de zondaar bij God. Dat is het kenmerk, tot zaligheid. Er zijn bekeringen die brengen een mens nergens. Ja, buiten God. Dat zijn eigen gemaakte bekeringen. En daar moeten we voor oppassen. Voor oppervlakkige bekeringen. Voor schijnbekeringen. Maar die echte bekeringen die werken. Ja, die werken naar God. Die echte bekering die werkt naar God toe. Want we zijn uit God gevallen. Van God weggegaan. En daarom moeten we weer teruggebracht worden bij God. Dat is de zaligheid. En daarom gaat de Heilige Geest op Christus aanwerken. Waarom? Omdat Christus de enige weg is tot God. En daarom gebeurt er in het leven iets, hè? En na iets van die zaligheid gezien te hebben, ja, dan moet het naar die zalige maker toe. En daarom moet die schuld gaan drukken. En daarom moet dat pak weggenomen worden. En daarom moet ik van die last verlost worden. En daarom ga ik iets kennen van dat heilig goddelijk recht. Dat eist, betaal me wat u schuldig bent. Dan leer ik iets kennen van God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom gaat de Heer in de droefheid naar God ook afsteken naar de diepte in mijn leven. Dat de Heer laat zien, ja, nu ben je een zondaar. Niet alleen omdat je iedere dag zonde doet. Maar nu ben je een grote doelmisser, omdat je van de buik af aan een overtreder genaamd wordt. dan gaat de Heere je alle gronden ontnemen, opdat er één grond, één fundament van zaligheid over mag blijven in Jezus Christus alleen, tot zaligheid. En dan al die dingen, hè, naarstigheid, hè, onlust, vrees, verlangen, ijver, wraak, al die woorden die ik net bij het tweede punt wat uitgelegd heb, waar allemaal wat aspecten zijn van die waarachtige, allemaal wat aspecten in zijn van die waarachtige bekering en die droefheid naar God. Gemeente, die hebben uiteindelijk het doel om die zondaar te brengen bij God, de zaligheid. En wat is nu de zaligheid? De zaligheid is dat je alles van jezelf verliest. En dat je dan alles mag vinden in een ander. In de ander. In die behouder. In die verlosser. In die zaligmaker. In de Heere Jezus Christus. Die de zaligheid heeft verdiend in dit tranendal. Die bedroefd is geweest tot de dood toe. Die bij het graf van Lazarus heeft geweend. Die in Gethsemane met roeping en tranen zijn gebeden heeft geofferd. Die op Golgotha heeft geklaagd. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dieper bedroefd kon toch niet. Maar die ook die zaligheid toepast. Zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. En die eeuwig straks Sion zal troosten. Want hij maakt het waar om de treurigen Sions te beschikken. Dat hun gegeven worden sieraad voor as. Vreugdeolie voor treurigheid. En het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Dan ontvangt de verloren zoon, voorbeeld in de kanttekening. Dan ontvangt de verloren zoon een kus van zijn vader. En dan verkrijgt de zondares vrede aan de voeten van de Heere Jezus. Dat is zaligheid. En dan is er ook de andere kant, de droefheid der wereld. Wat staat er? Die werkt de dood. Thanatos staat er in het Grieks. De dood. Een verschrikkelijk woord. We zijn er de dienst mee begonnen door te zingen. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen. En we zongen allemaal mee. Ik zag jullie ook meezingen, jongens en meisjes. De dood. En nu staat er, als wij die droefheid der wereld alleen maar hebben, dus alleen maar de dingen van de wereld belangrijk vinden, dan leidt dat tot de dood, dan werkt dat tot de dood. En dan betekent dan hier de dood, de eeuwige scheiding met God. Dus als je niet bekeerd bent, als je God niet kent, dan ben je heel druk met de dingen van de wereld, dan heb je de droefheid der wereld. Maar dan gaat het niet goed. In die voorbeelden Kain en Achitofel en Agab en Judas, ja, dan zie je dat overduidelijk. Maar het geldt voor ieder mens. Buiten God en zonder Christus. De dood, gemeente. En daarom bedenk toch wat tot je vrede dient. Het gaat op het scherpst van de snede. Het gaat over zalig of rampzalig. Het gaat over behouden of verloren. Het gaat over leven en dood. En weet je wat de Heere nu zegt? Vanmorgen aan het einde van de preek? Wat Paulus schrijft in deze brief, in het 6e hoofdstuk. Zie nu, is het de welaangename tijd. Zie nu, is het de dag der zaligheid. Het is de beste tijd voor jou, voor u, vandaag. Want het is de dag der zaligheid. Je kunt die droefheid naar God nu nog leren kennen. Morgen misschien niet meer, dan is het misschien het einde. Maar vandaag, heden, nog wel. Zie nu, nu, de welaangename tijd. En er ligt ook een bemoediging in, kinderen des Heren. Het is God die de nederigen vertroost. Vers 6 in ons hoofdstuk. Hij heeft ons getroost met de komst van Titus, zegt Paulus. God die de nederigen vertroost. Hij vertroost de nederigen. En daarom dat proces van die droefheid naar God. Maar de dagen der zuchting, ze zullen een einde nemen, kinderen des Heren. En dan zal uw weeklacht en geschrei veranderd zijn in een blijde rij. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, wat is het dan een groot verschil, de droefheid naar u die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid en de droefheid der wereld die de dood werkt. Geeft u dat we onszelf zouden onderzoeken. Of er nu ook iets van dat leven, van die werkzaamheden van dat leven, ook in ons hart er mogen zijn. Heere, werk het in het hart van jong en oud. Gedenk ons bij het van hier gaan. Geeft u onze ambtsbroeder vanmiddag wat nodig is en ons ook in de zustergemeente. En vanavond, als de dienst er weer mag zijn, geef een en andermaal uw zegen. Tot bekering, tot zaligheid, Heere. Want het zal zo verschrikkelijk wezen, buiten die zaligheid, voor eeuwig om te moeten komen. Maar nu is het nog de welaangename tijd. We worden gewaarschuwd, genodigd tot de zaligheid. Hoor ons, Heere, en verhoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 30, vers 8. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij, is onze slotzang. We zingen Psalm 30, vers 8. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.